Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijer. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, the big truth. In deze aflevering van Obesitas, the big truth, wil ik kijken naar de medicamenteuze behandeling tegen obesitas. Wat zijn de voor- en nadelen en hoe bepalend zijn deze in de strijd tegen obesitas? Hiervoor mag ik in gesprek met professor Dierink, endocrinoloog in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Welkom, professor.
Goedendag.
Ik val graag met de deur in huis. Er is de laatste tijd veel te doen rond medicatie. Maar is dit nu het wondermiddel in de strijd tegen obesitas?
Dat is een zeer goede vraag. Wel, ik denk dat je medicatie moet zien binnen het hele scala aan behandelingsmogelijkheden die er zijn voor obesitas. In deze podcastreeks is er al een heel stuk gegaan over het voedingsstuk, over psychologische begeleiding, over beweging. Er zijn ook al kritische ideeën geweest over de rol die we als maatschappij hebben en de rol van de overheid. En medicatie maakt dus een deel uit van dat hele behandelingsarsenaal. Maar is het een toverstok die voor iedereen miraculeus alle problemen zal oplossen? Nee, dan vrees ik dat we op onze honger gaan blijven zitten. Bovendien wil ik benadrukken dat alle medicatie die we hebben in de strijd tegen obesitas altijd getest is geweest in studies waarin mensen ook begeleid werden om hun levensstijl aan te passen. Dus iedere medicatie die getest wordt, wordt getest in een programma waarin de deelnemers, mensen met obesitas, ook begeleid worden wat betreft hun voeding en wat betreft beweging. Dus het is altijd een en-en-verhaal. Er zijn zelfs studies waarin patiënten ook nog eens intensief psychologisch worden begeleid naast dieet, beweging en medicatie. Dus het gaat altijd over een stuk van een groter geheel.
Hoe veilig is deze medicatie eigenlijk?
Daar zijn we heel zeker van. Alle studies die het effect van medicatie bij obesitas onderzoeken, focussen heel erg op veiligheid. Dus in iedere studie wordt nagegaan, wat zijn de neveneffecten? Welke last heb je als je het medicijn neemt? En is dat meer dan de patiënt die met placebo wordt behandeld? Want als je mensen een placebo is een doe-alsof-medicijn, dan zie je dat ook altijd de groep die placebo krijgt ook hoofdpijn heeft en ook wel eens misselijk is. Omdat natuurlijk iedereen dat wel eens is. Dus er wordt heel aandachtig gekeken wat zijn de nevenwerkingen. En ook je gezondheid wordt heel goed opgevolgd. Hoe evolueert je bloeddruk? Hoe evolueert je cholesterol? Hoe evolueert bijvoorbeeld de gezondheid van je lever en je nieren? Dat wordt tijdens zo'n studie heel erg van nabij gemonitord. Dus we zijn er zeker van dat dat veilig is. Bovendien weten we nu al, zijn er studies, dat komt een beetje een moeilijk woord, die we cardiovascular outcome trials noemen. Een van de medicijnen die gebruikt wordt in de behandeling van obesitas is semaglutide. Dat is gegeven aan een groep mensen ouder dan 45 jaar die al ernstige ziekte hadden aan hart- of bloedvaten, bijvoorbeeld een hartinfarct hadden doorgemaakt. Er is in die studie een groep van zo'n patiënten behandeld met semaglutide, een andere groep met placebo. En dan zien we dat die behandelde groep minder problemen doet qua nieuwe infarcten, herseninfarcten of overlijden. Dus zijn er nevenwerkingen mogelijk? Uiteraard, dat is met alle medicatie zo, maar naar veiligheid op de lange termijn ook worden er wel degelijk heel degelijke studies uitgevoerd die ons geruststellen dat we een positief effect hebben op zaken zoals hartinfarcten en overlijdens.
En is het zo, zoals bij een medische ingreep, dat iedere persoon of ieder lichaam daar anders op reageert?
Absoluut, dat is een heel goed punt. Als je kijkt naar de verschillende medicaties die momenteel mogelijk zijn in het arsenaal dat wij als arts hebben, dan zie je onafhankelijk van het type medicijn dat de reactie tussen patiënten zeer verschillend kan zijn. En in studierapporten wordt altijd het gemiddelde gerapporteerd, van patiënten vielen met dit medicijn gemiddeld zoveel procent af na 1 jaar. Maar ik zeg altijd tegen patiënten, ja, dat is een gemiddelde. Dat betekent dat de helft minder verwagerde en de helft meer. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij nog niet goed weten waarom de ene patiënt nu minder dan dat gemiddelde vermagert en de andere meer. Dus er is binnen mensen een grote variatie in de reactie op die medicatie. En dat is voor patiënten soms frustrerend, want dat maakt dat het ook voor ons een beetje, in het Engels noemen we dat trial and error is. Dus je probeert een medicijn uit, je kijkt of mensen goed reageren. Ja, en als ze niet goed reageren na enkele maanden, ja, dan moet je als arts ook zeggen, we stoppen ermee, dit is het niet.
Want kan het zijn dat er mensen zijn die daar totaal niet op reageren?
Met de steeds krachtiger wordende medicatie wordt die groep steeds kleiner. Maar zelfs in de laatste wetenschappelijke rapporten met middelen die absoluut nog niet op de markt zijn, die blijk geven van een heel krachtig effect. Dan spreek ik over een gemiddeld gewichtsverlies bijvoorbeeld van 20%. Ja, dan zie je dat een heel kleine groep mensen, enkele procenten maar toch dat er een heel kleine groep mensen is die nog altijd minder dan 5% van zijn gewicht verliest. En waarom is er dus een patiënt die met exact hetzelfde medicijn 3% vermagert en een andere patiënt die 30% vermagert? Dat weten we niet, maar we zijn die groep aan het verkleinen, maar er blijven mensen die inderdaad minder effect tonen op bepaalde medicatie.
Want zijn er ook metabole veranderingen die gepaard gaan met deze medicatie?
Ja. De studies worden altijd opgezet om te kijken naar wat is het effect op het gewicht. Omdat je nu eenmaal één factor hebt die je moet meten. Maar er wordt ook altijd heel duidelijk gekeken naar hoe evolueert de bloeddruk? Hoe evolueert de polsslag? Hoe evolueert de cholesterol? Hoe evolueert de suiker? Hoe evolueert de gezondheid van lever en bijvoorbeeld nieren? En we houden dat allemaal heel scherp in de gaten. En dan merken we, naarmate mensen vermageren, dat er een gunstig effect is. Dus naar de zaken die weerslag geven op de gezondheid van voornamelijk hart- en bloedvaten, zoals je bloeddruk, je cholesterol, je suiker, is dat effect zeer positief.
Hoe veilig zijn die op langere termijn?
Dat is een zeer goede vraag. Je moet weten dat de meeste producten met een krachtig effect op het gewicht zijn nog niet heel lang op de markt. Dan spreek ik wereldwijd. Dus de vraag van wat is het effect op 10 jaar, op 20 jaar, op 25 jaar, daar hebben we eenvoudigweg nog niet de tijd gehad om dat te onderzoeken. Dus wat wij als artsen dan doen, is eigenlijk een beetje leentje buur doen bij de collega-chirurgen. Zij opereren al zeer lang mensen met bepaalde technieken. Bijvoorbeeld een gastric bypass is een techniek die gestandardiseerd is, die al zeer lang gebruikt wordt. En de collega's uit Zweden zijn zo vriendelijk geweest om een hele grote groep mensen die op die manier geopereerd werd, en nog andere technieken trouwens ook, van die zeer lang op te volgen. En wat zien we daar? Dat de cohorten, dus de groep mensen die een operatie hebben ondergaan, dat die op de lange termijn duidelijk minder diabetes ontwikkelen. Zeker bij vrouwen is aangetoond ook minder kankers ontwikkelen en een betere overleving hebben in vergelijking met de groep met hetzelfde overgewicht of obesitas die zich niet hebben laten opereren. Dus er zijn theoretische argumenten om te zeggen, ja, die chirurgie werkt in op dezelfde hormonen als waar veel van de huidige medicatie op inwerkt. En als we extrapoleren, zoals we dat noemen, als we aannemen dat het effect met medicatie vergelijkbaar zal zijn met het effect van chirurgie, dan zijn de tekenen over het grootste deel geruststellend. Maar, zoals ik zeg, dat is extrapoleren. We gaan dat moeten opvolgen. Maar we hebben die tijd nog niet gehad.
En is het iets dat hand in hand zou kunnen gaan? Ik heb nu een bypass laten doen 7 jaar geleden. En ik merk dat het moeilijker is om op gewicht te blijven of op mijn gewicht te houden. Zou dat dan een goede hulpmiddel kunnen zijn na x aantal jaar na een bypass?
Ja, ook bij chirurgie trouwens zie je dat de reactie op chirurgie van patiënt tot patiënt heel erg kan verschillen. Dat is één ding. Dus er is daar een groep patiënten die chirurgie ondergaat en die toch niet het gewenste effect heeft. En de tweede heb je patiënten, want België is koploper binnen Europa wat betreft aantal operaties. Ja, je hebt een aantal patiënten die zeggen van ja, na x aantal jaar wordt het moeilijker en gaat de weegschaal omhoog. Professor Van der Schuur, mijn collega, heeft heel mooi uitgelegd van ja, obesitas is een chronische ziekte. Het feit dat jij een gastric bypass hebt gehad, helpt om bepaalde hormonen binnen jouw lichaam in een ander evenwicht te duwen. Maar je lichaam, je ponderostaat, zoals Bart dat heel mooi noemde, zal altijd blijven streven naar meer vet in reserve. Dat is super frustrerend. Maar dat is wel de biologie die gemaakt heeft dat we als menselijke soort zo succesvol zijn. Dus je vraagt van, als ik merk als patiënt van, ook na chirurgie gaat mijn gewicht terug omhoog en kom ik terug in een gewicht waar ik mij oncomfortabel bij voel of waar ik problemen heb op gezondheidsvlak, dan denk ik dat het opstarten van medicatie, van het theoretisch standpunt, zeker een goede optie is. Zijn er al goede studies die ons kunnen vertellen van wat is exact het effect bij die specifieke groep, daar hebben we nog geen heel grote lange studies. Maar puur theoretisch lijkt dat zeker een goede optie.
Want zou men dan niet beter kunnen opteren om eerst medicatie te proberen in plaats van naar een ingreep te grijpen?
Opnieuw een heel goede vraag. Het voordeel van medicatie is natuurlijk dat je het kan proberen en als je merkt dit werkt niet, ja, dat je na 3 tot 6 maanden kan zeggen, bon, we stoppen ermee, we veranderen het geweer van schouder en we grijpen naar een ander product. Eens je geopereerd bent, ja, dit is geen chirurgie die je zomaar even ongedaan maakt. Anderzijds vergt medicatie natuurlijk wat wij noemen belangrijke therapie trouw. Mensen moeten echt wel systematisch hun medicatie gebruiken, moeten daar heel correct in zijn. Anders werkt het niet. Het voordeel van een chirurgie is, ja, je kan het niet vergeten. Dat is inwendig veranderd en je hoeft niet 's ochtends te denken, ik moet mijn bypass aanzetten. Dat gaat vanzelf. Dus ik denk dat je daar met je patiënt ook altijd moet afwegen wat zijn de voor- en nadelen. In België geldt natuurlijk ook het fenomeen dat een gastric bypass of bariatrische chirurgie in bepaalde gevallen terugbetaald is. Dat is op dit moment voor geen enkel obesitasmedicijn het geval.
En zou patiënten dan de schrik kunnen krijgen van stel, mijn arts stelt eerst medicatie voor, ik gebruik medicatie en ik val af, maar ik merk nadien dat het toch niet blijvend is en ik wil dan naar een ingreep zien, dat ze dan denken van ja, maar nu raak ik niet meer aan mijn BMI, dus ik moet me nu terug gaan overeten.
Dat is uiteraard nooit de bedoeling. Ik denk dat je daarin in gesprek moet gaan met je patiënt en zeggen van wat zijn de voordelen van chirurgie, wat zijn de nadelen. We zitten inderdaad in België een beetje in de unieke situatie dat de voorwaarden om te kunnen een bariatrische ingreep te krijgen wettelijk geregeld zijn. Daar horen artsen zich aan te houden. En je hebt inderdaad gelijk, als de BMI niet hoog genoeg is, ja, dan kom je niet in aanmerking. Maar ik zou nooit tegen een patiënt zeggen, ja, bon, dat zijn dan nog 9 kilo, eet ze er allemaal maar bij. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Want klopt het dat vanaf het moment dat men stopt met medicatie, dat men dan bijna het dubbele terug bijkomt in gewicht?
Wat de studies hebben aangetoond, is dat als je stopt, dus als een studie afloopt, dan stopt de toediening. En dan zie je inderdaad dat mensen hun gewicht terug bijkomt. Maar je veert terug naar je uitgangspunt. Natuurlijk, na die studie op een gegeven moment stopt de opvolging ook. In de nieuwere studies die ongoing zijn, zijn er wel studies waar men patiënten tot 2 jaar nadien zal opvolgen, net om te weten van wat men in het Engels de rebound noemt, van hoe uitgesproken is dat fenomeen en zijn daar verschillen tussen patiënten. Nu, wat medicatie betreft, is het belangrijk dat je beseft, medicatie verandert iets biologisch. Het is alsof je op die ponderostaat een rem zet. Net zoals in de auto, als je voet van de rem haalt, ja, dan gaat die auto terug versnellen. Dus net omdat obesitas een biologisch probleem is, als je de biologische wijziging die je met medicatie bereikt, als je die opheft, ja, dan zal dat lichaam zeggen, bon, dan willen wij terugkeren naar het uitgangspunt dat we ooit hebben gehad. En dat is ons hoogste gewicht ooit.
Want opvolging is in het algemeen heel belangrijk. Mm-hmm. Maar hoe moet ik dat dan zien bij medicatie? Moet ik dan ook naar een diëtist gaan, naar een psycholoog gaan?
Ik denk dat je daar, persoonlijk vind ik een diëtist een absolute noodzaak. Omdat we toch merken dat mensen die medicatie nemen vaak kleinere porties kunnen eten. En omdat de eetlust onderdrukt wordt, minder drive hebben om gezonde tussendoortjes te nemen of tussendoortjes to court. Dus een diëtist is zeer waardevol omdat hij jou kan vertellen die kleinere porties die je nog eet. Ja, hoe maak je daar de juiste keuzes? Of een psycholoog zinvol is, ik denk dat je dat patiënt per patiënt moet bekijken. Ik denk niet dat het gebruik van medicatie sowieso maakt dat je geen psycholoog nodig hebt. Voor sommige mensen zijn de twee hand in hand, of dan eigenlijk de drie, zeer waardevol. Net zoals een kinesitherapeut bijvoorbeeld. Als je plots fel gewicht begint te verliezen dankzij medicatie, ja, is het ook de bedoeling dat we die spiermassa die overblijft, dat we die actief houden.
Wat zit er eigenlijk nog aan te komen op vlak van medicatie?
Op dit moment heb je eigenlijk twee grote groepen van medicatie. Je hebt de hele oude medicatie. Dat middel heet Orlistat. En dat is eigenlijk een middel dat als je eet, dat het vet dat aanwezig is in de voeding, dat bindt en zodanig dat je het letterlijk niet opneemt en het in het toilet verdwijnt. Dat is al heel lang op de markt. En wat zien we daar? Dat geeft een gewichtsverlies van ongeveer 10% na een jaar. Maar er zijn ook langere studies van een jaar of vier. En dan zie je na dat eerste jaar het gewicht langzaamaan terug omhoog gaan. Waarom is dat? Professor Van der Schuur heeft heel mooi uitgelegd. Je hebt een ponderostaat. Dat is een stuk eigenlijk van je brein. En in essentie zijn dat twee soorten zenuwcellen. Die in een bepaald stukje van je brein, namelijk de hypothalamus, regelen hoeveel energie, hoeveel vet wij in reserve houden. Twee typen zenuwcellen die constant met elkaar in overleg zijn. Je hebt daar wat wij met een chic woord de orexigene cellen noemen. Dat zijn eigenlijk de zenuwcellen die continu zeggen meer, meer. Het is nog niet genoeg in reserve, wij willen meer, meer. Aan de andere kant heb je de anorexigene zenuwcellen. Dat zijn de cellen die zeggen Het is genoeg. We hebben genoeg in reserve. Minder is ook goed. En die twee zenuwcellen, die praten met elkaar dankzij wat wij noemen neurotransmitters. Je moet je dat voorstellen. Vroeger zat je in de klas naast elkaar en dan gaf je zo briefjes aan elkaar door, weet je wel? Zo communiceren zenuwcellen. Zij maken stofjes en die geven die stofjes aan elkaar door en dat stofje geeft een boodschap. Nu, de groepen medicaties die op dit moment op de markt zijn, beïnvloeden eigenlijk die zenuwcellen. En gaan maken dat de cellen die zeggen het is genoeg, dat hun signaal, dat hun werking bekrachtigd wordt, dat dat sterker kan zijn. En hoe doen we dat? Ofwel door medicatie te gebruiken die rechtstreeks inwerkt op die neurotransmitters. Dat is een medicijn dat we met een moeilijke naam naltrexone bupropion noemen. Dat werkt rechtstreeks in op die briefjes die de zenuwcellen aan elkaar doorgeven. Er zijn ook medicaties zoals liraglutide, semaglutide, die rechtstreeks inwerken op die zenuwcel zelf. Let wel, ik vertel hier een zeer sterke vereenvoudiging van een complexe waarheid, maar om het beschouwelijk te maken. En wat er in de pipeline zit, zijn eigenlijk variaties op dat thema. We werken rechtstreeks in op die zenuwcel die zegt genoeg. Dus het zijn eigenlijk allemaal medicijnen die afgeleid zijn van hormonen die we zelf maken. Bart vertelde heel mooi dat we enorm veel geleerd hebben van de bariaterchirurgie, omdat we het inzicht hebben gekregen. Het zijn de hormonen die veranderen, die maken dat het effectief is. Wel, die hormonen, die dus van nature een effect hebben op gewicht, die zijn eigenlijk door de firma's nagemaakt en een beetje gemodifieerd, zodat ze langer in je lichaam blijven en niet na een paar minuten al weg zijn. En door verschillende van die hormonen te combineren eigenlijk, kan je het effect versterken. En dat is de toekomst van de obesitasmedicatie voor een groot stuk.
Want mensen linken medicatie vaak aan het genezen van een probleem, maar ik denk dat we met deze medicatie obesitas niet gaan kunnen genezen.
Nee, dat heb je heel correct gezien. Obesitas is een chronische aandoening. We spreken over genezen als we spreken over zaken zoals een acute appendicitis. Ja, als jij binnenkomt met een acute appendicitis, dan ga je naar het operatiekwartier. Mijn collega chirurg haalt dat ontstoken stukje weg. Die naait jou heel zorgvuldig toe. Je krijgt nog wat antibiotica. En na anderhalve maand ben je weer even fris en fruitig als dat je nu bent. Hè? Dan ben je gewoon genezen. Het probleem is opgelost, afgerond, klaar. Obesitas is een chronische ziekte. Net zoals met astma, net zoals met hoge bloeddruk. De medicatie die je neemt, maakt dat de symptomen en de last en de eventuele complicaties die je van de ziekte kan krijgen, dat die verminderd wordt. Maar die doet die ziekte aan zich niet verdwijnen. En dat is natuurlijk in het hoofd, niet alleen van mensen, maar ook heel sterk van artsen en paramedici, een heel belangrijke shift, dat we dat er doorkrijgen, dat inzicht van obesitas is een chronische ziekte. Dus de medicatie die je daarvoor neemt, dat is geen kuur. Hè? Dat is een levenslange noodzaak. En dat is iets dat van patiënt tot patiënt kan verschillen. Wat voor jou werkt, werkt misschien niet voor je buurman. Daar moeten we misschien een ander wapen inzetten.
Want beseffen mensen dat dat een levenslang traject is als ze aangaan?
Ik denk dat de meeste mensen met obesitas zelf wel al tot de conclusie zijn gekomen, dit is een strijd die blijft duren. Het commitment van levenslang medicatie te moeten gebruiken, we zeggen dat er wel bij, maar natuurlijk, dat is voor mensen, dat is niet altijd makkelijk te bevatten. Wat betekent dit als ik dit levenslang moet doen? Dus dat is ook een besef dat we heel duidelijk moeten stellen, dat we heel duidelijk moeten in de consultatie met mensen bespreken, dit is geen kuur, dit is levenslange therapie. En wat we nog niet weten, net zoals dat jij merkt een paar jaar na gastric bypass, het wordt weer een beetje moeilijker om het gewicht onder controle te houden, ben ik samen met mijn patiënten heel nieuwsgierig om te zien wat zal er gebeuren na 5 jaar, na 10 jaar, na 15 jaar behandeling met die medicatie.
Want het is ook belangrijk om te benoemen dat, het is, medicatie is er, maar het gaat wel gepaard met gezonde voeding, met beweging.
Absoluut, absoluut. Daar ben ik de podcast mee begonnen om te zeggen, ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Medicatie is een stukje van het grote geheel waaruit obesitas therapie bestaat. En therapie hoort meer te zijn dan alleen maar die medicatie, absoluut.
Ik denk ook sinds de komst van medicatie dat er ook heel wat kampen zijn ontstaan. Je hebt mensen die het nodig hebben voor een suikerziekte, maar dan heb je ook mensen die zeggen, ik moet het hebben om te kunnen afvallen. Ik denk dat er door de media ook een hele grote rol wordt gespeeld en daardoor mee wat kampen maakt.
Ik denk dat heel veel van de problematiek terug te leiden is tot een aantal zaken. 1, de erkenning dat obesitas een ziekte is. Oprah krijgt de halve wereld over zich heen als blijkt dat ze medicatie heeft gebruikt om af te vallen. Nou ja, zeg, het lieve mens vecht al heel haar leven om haar gewicht binnen gezonde, wat voor haar hopelijk gezonde grenzen zijn, te krijgen. Het is een vrouw met ongelimiteerde financiële mogelijkheden, dus ik denk dat ze de beste diëtisten, de beste personal trainers enzovoort heeft. Maar ook zij leidt aan een chronische aandoening. En als Oprah astma zou hebben, zou niemand zich kwaad maken dat ze nu de nieuwe puffer gebruikt. In plaats van ergens in de bergen te gaan wonen en alle dagen een stevige wandeling te maken en heel gezond te eten. Maar omdat obesitas een chronische aandoening is, waarvan het grote publiek het nog altijd moeilijk heeft om te beseffen, dit is gewoon een chronische ziekte, krijgt ze heel negatieve backlash op het feit dat ze medicatie voor haar ziekte gebruikt. Dus ik denk dat een stukje is, gewoon het doordringen van de wetenschappelijke kennis. Dit is een ziekte waarvoor we nu eindelijk medicamenteuze therapie hebben. En dan natuurlijk een beetje de ongelukkige situatie waarin er medicamenteuze therapie is voor een aandoening die op wereldvlak een gigantisch probleem is. Hè, en dan heb je ja, een onevenwicht tussen vraag en aanbod. En dan zitten we als arts in de heel oncomfortabele situatie dat we eigenlijk gaan moeten ziektes ten opzichte van elkaar prioritiseren. Hè, en zeggen, kijk, ja, die patiënt met type 2 diabetes die eigenlijk hetzelfde type medicijn gebruikt om zijn diabetes te behandelen, ja, die proberen we toch voorrang te geven om de heel eenvoudige reden dat de kans op ernstige complicaties op korte termijn, als die patiënt zijn of haar therapie moet onderbreken, is duidelijk groter dan de kans dat een patiënt die hetzelfde medicijn gebruikt, of hetzelfde type medicijn gebruikt voor obesitas, op korte termijn in de problemen komt. Dat is natuurlijk, dat is voor niemand een leuke situatie. Dat is niet voor de apotheker, dat is niet voor de arts, dat is helemaal niet voor de patiënt en eigenlijk ook niet voor de firma's die die middelen maken, want in een ideale wereld hebben we genoeg voor iedereen. Ik trek mij op aan het idee, laten we positivo zijn, dat dat een tijdelijk fenomeen is, hè, en dat we in de toekomst in de situatie gaan zitten waarin we verschillende moleculen hebben van verschillende firma's en dat we dus wel een evenwicht hebben tussen vraag en aanbod.
Zijn er voldoende medicijnen op de markt momenteel?
Op dit moment zitten we nog, we zijn nu april 2024, hè, op dit moment zitten we nog in een situatie waarin de vraag het aanbod overstijgt. Ik vrees dat we daar eerst komende jaar nog geen grote veranderingen in gaan zien. Maar obesitas zal ook niet op een jaar de wereld uit zijn. Dus laten we ja, geduldig en positief naar de toekomst kijken. En ik denk dat op de langere termijn, maar dan spreek ik inderdaad over ja, termijn van 3 jaar, 5 jaar, dat die balans zich in evenwicht zal stellen.
En heeft u een idee hoe dat de politiek tegenover medicatie staat?
Dat is een heel goede vraag. Vanuit de BAZO, hè, zoals verteld is door collega Inge Gies, hebben we gelobbyd voor een zorgtraject voor kinderen. Zoals Bart zei, eindigt het leven niet op 18. Dus uiteraard is het de bedoeling dat we ook een zorgtraject voor volwassenen op poten stellen. Dat doe je niet op een weekendtijd, dat schrijf je niet eventjes op een weekend een zorgtraject. Je moet daar heel veel partijen bij betrekken. Dat moet een voorstel zijn dat gedragen wordt door iedereen die daarbij betrokken is. Dat zijn diëtisten, dat zijn kinesisten, dat zijn specialisten, maar zeker ook de huisarts. En dan moet je natuurlijk dat voorleggen aan de politiek, want zonder dat zo'n zorgtraject gedragen is door de overheid en de mutualiteiten, ja, blijft dat ook maar dode letter. En dat is natuurlijk een stukje dat wij als artsen niet in de hand hebben. Wat zijn de beschikbare budgetten en wat is de politieke wil? Daar wordt, zoals dat heel mooi heet, voor gelobbyd. Maar de toekomst na juni, denk ik, hè, zal het ons vertellen.
Dat we het op langere termijn terugbetaald moeten worden?
Ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Er is een kost aan het niet behandelen van obesitas. Als diabetoloog kan ik getuigen dat het zorgsysteem kreunt onder het aantal mensen met type 2 diabetes. Een hele rist obesitasmedicijnen hebben bewezen dat ze de ontwikkeling, ik neem maar één voorbeeld, hè, de ontwikkeling van type 2 diabetes kunnen remmen. Ja? Ja, daar doen we als maatschappij baat bij. Hè? Niet alleen omdat dat fijn is voor de patiënt, dat die geen type 2 diabetes ontwikkelt. Maar we moeten ook durven zeggen dat we daar een financiële return hebben. Iemand die niet ziek is, is financieel interessanter voor een overheid dan iemand die nog, ja, nog meer ziektes heeft. Dus door obesitas te behandelen, kunnen we andere zaken vermijden. Ja, professor Annemans heeft uitgelegd dat je natuurlijk in het financiële plaatje naar heel veel zaken tegelijkertijd moet kijken. Maar ik denk dat we die kritische analyse wel moeten durven doen. Wat is dan natuurlijk het fenomeen? 1. Moet de politiek doordrongen zijn van het besef obesitas is een ziekte? En 2. Moeten we durven zeggen, als we investeren in het behandelen van deze ziekte, betekent dat ook dat we preventie doen voor aandoeningen zoals type 2 diabetes, hartproblemen, bepaalde type kankers enzovoort. Dus ja, dat is aan ons, wetenschappers en mensen op het terrein, om dat aan de politiek duidelijk te maken van kijk, hier is een return on investment.
Merken jullie dat jullie daar hard moeten tegen opboksen?
Ja, er zijn binnen, laten we zeggen, het overheidsapparaat, zijn er mensen die zeer goed geïnformeerd zijn, die zeer duidelijk een beeld hebben van hoe groot is het probleem en hoe ernstig is het probleem. Maar er zitten ook nog altijd mensen in het parlement en in de commissies die denken, nou ja, eet wat minder en beweeg wat meer. Maar nogmaals, ja, dat is onze taak, hè, om, en daarvoor dient ook deze podcast bijvoorbeeld, om de boodschap uit te dragen. Obesitas is een complexe aandoening. Per patiënt is het verhaal net even anders, zowel biologisch als qua impact op het psychologische vlak, op het sociale vlak, op het functionele vlak, op het arbeidsvlak. Dus een one-size-fits-all oplossing, die zal nooit bestaan. Maar het is onze taak om die boodschappen over te brengen tot in Brussel en ook tot in Europa.
En zou het dan helpen als er bekende koppen zijn die daar openlijk durven toegeven dat ze medicatie gebruiken om af te vallen?
Daar zeg ik altijd, als arts is beroepsgeheim extreem belangrijk. Ik denk dat mensen vooral voor zichzelf moeten uitmaken of ze die rol van ja, advocaat, als ik het zo mag noemen, willen opnemen. Dus ik denk niet, ik zal dat nooit aan iemand vragen of voorstellen. Ik vind dat iemand die een bepaalde aandoening heeft, voor zichzelf mag beslissen of hij daarvoor uitkomt of niet. Ja, een ziekte zoals obesitas is ja, aan de buitenzijde zichtbaar. Dat is niet iets dat je kan verstoppen. We merken wel dat als patiënten die high profile zijn, die zeer bekend zijn, uitkomen voor hun aandoening, dat dat bijna altijd een positieve return oplevert. Als Kate Middleton of Princess Catherine op tv zegt, ja, ik heb helaas kanker, ja, de week daarop waren er enorm veel donaties aan de cancer research in Groot-Brittannië. Dus daar is zeker een positieve return. Maar nogmaals, ik denk niet dat iemand mag gedwongen worden om het te doen. Dat zou niet correct zijn.
Want zou men nu een beeld schetsen dat de medicatie een hype geworden is?
Ik denk dat het hebben van social media en newsfeeds van kranten enzovoort, dat is heel goed dat het publiek geïnformeerd wordt. Maar we merken wel als wetenschapper en als arts dat het overbrengen van een genuanceerde boodschap in deze tijd van Twitter-accounts of hoe heet het nu tegenwoordig, X denk ik, en vooral titels in nieuwspagina's die heel catchy en aandachtstrekkend moeten zijn, dat daar de nuance in het debat toch vaak een beetje verloren gaat. En dat is heel jammer. Want een aandoening zoals obesitas heeft net een heel genuanceerd debat nodig. Dus hebben we de media en social media nodig om kennis over te dragen? Ja, maar we moeten ook durven zeggen, bepaalde kanalen, de manier waarop die jij het doet, daar ben ik niet mee akkoord. Dat werkt de hype in de hand. En hypes, is mijn ervaring, creëren niet meer awareness, zijn juist polariserend. En dat kunnen we in een debat als dat over obesitas echt missen.
En het is ook niet zo dat iedere patiënt dezelfde medicatie krijgt. Ik denk dat dat verschillend is van welke medische achtergrond dat ze hebben.
Exact, ja. Dus zoals professor Matthijs van Gent ook heel duidelijk zei, je gaat met patiënt na van waar liggen jouw problemen. Sommige problemen voelen mensen niet, hè. Het komt vaak voor dat ik mensen onderzoek en zeg, ja, maar jij hebt prediabetes of je hebt al diabetes. Dat mensen dat gewoon niet wisten. Dus we kijken naar het medische profiel, we kijken naar het psychologische profiel, het functionele profiel. We identificeren waar de noden liggen. Soms nemen mensen ook medicatie of hebben ze bepaalde aandoeningen waardoor een bepaald type medicatie gewoon niet mogelijk wordt. Dus de beslissing van welk type medicatie voor welke patiënt, ja, dat is en blijft een medische beslissing, hè, omdat je daar heel veel factoren samen in rekening moet nemen voor je tot een beslissing komt. Hè. Dus het kan perfect zijn dat jij in de wachtzaal zit met obesitas, hè, en dat je een heel andere behandeling krijgt dan degene naast je, zonder dat dat betekent dat jouw behandeling minder is. Het is de arts die in relatie met zijn patiënt bepaalt wat is met jouw profiel op dit moment in het verloop van de ziekte, de beste keuze.
En wat zou u als advies willen geven aan mensen die twijfelen om medicatie te nemen?
informeer je goed. Obesitas is een chronische ziekte. Er is geen haast bij. Waarmee ik bedoel, er zijn in de geneeskunde aandoeningen waarin letterlijk iedere minuut telt. Hartinfarcten, sepsis, dat soort zaken. Dan gaan we geen tijd verliezen. Maar als het over obesitas gaat, is het voor heel veel mensen een traject. En overweeg goed wat zijn de baten die je hebt. Wat zijn de positieve punten van medicatie? Wat zijn ook de nevenwerkingen? Wat zijn de zaken waarmee je rekening zal moeten houden? Bekijk dat voor jezelf. Kan dat voor mij? Is dat aanvaardbaar voor mij? En het is helemaal oké als je tegen een arts zegt, nee, nu nog even niet. Prima, ik doe dat zo vaak, uitleg geven als mensen zeggen, nee, ik ga het niet doen. Even goede vrienden, ja. Maar kom dan alsjeblieft terug als je merkt van, het gaat toch niet goed, of ik stuit op een barrière waar ik niet overheen geraak en ik heb opnieuw nagedacht en ik denk, ja, misschien nu wel. Ja, dat is mensen begeleiden in een chronische aandoening. Dan openen we opnieuw het debat en dan kijken we opnieuw, ja, wat zijn de pro's en de cons van de keuze. En als die pro's en cons-lijst verandert in de loop van de tijd, ja, dan kunnen we ook onze beslissing herzien.
Dat is een hele mooie en krachtig besluit. Ik vond het enorm interessant en ik wil je hartelijk danken voor dit fijne gesprek.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 12 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag #ObesitasTheBigTruth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.